We hebben vanmorgen een onderwerp met een moeilijke naam. Ik heb het voor de oefening alvast een keer opgeschreven. Ultradispensationalisme, hoeveel lettergrepen het zijn, weet ik niet. En je schrijft het ongeveer zoals het op het bord staat. Het zal misschien niet duidelijk zijn, maar de term is natuurlijk afgeleid van dispensationalisme. Maar ultradispensationalisme, nog dispensationalisme zijn termen die wij in de Bijbel tegenkomen. Het zijn in feite theologische termen ter aanduiding van een leer, of beter nog een stelsel van leringen, want daar gaat het feitelijk om. We hebben niet zo geweldig lang geleden op deze plaats het dispensationalisme besproken, dat wil zeggen de leer der bedelingen. De term dispensatio is het Latijnse equivalent van ons woord bedeling, het Griekse oikonomia. En u weet, dispensationalisme is dus de leer der bedelingen feitelijk. We hebben er geen deftige Nederlandse term voor. Maar het idee dispensationalisme is in de eerste plaats, en dat is wat de hele leer uitmaakt feitelijk, dat we onderscheid hebben leren maken in de Bijbel tussen Israël, de gemeente en de heidenen. Dat is werkelijk essentieel, zal ik toen ook wel gezegd hebben. Ik zeg het nu nog maar een keer. Kijk, in de praktijk gaat het erom dat in de bedelingenleer, in dispensationalisme dus, verschillende huishoudingen, economieën of dispensatio's in het Latijn dan, onderscheiden worden in de loop van de heilsgeschiedenis. Ik dacht dat dat wel duidelijk was. In ieder geval, dat moet duidelijk zijn. Maar het gaat er niet zozeer om hoeveel bedelingen we hebben en hoe we ze noemen of dat soort dingen meer. Dat is niet essentieel. Wat wel essentieel is, dat we onderscheiden dat God een apart plan heeft met de volkeren in het algemeen, met Israël in het bijzonder en nog meer in het bijzonder met de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Tijd mag je ook zeggen, dat maakt in de praktijk weinig verschil. En toch is er verschil tussen. Een van de problemen van de bedelingenleer is dat dikwijls de dingen zodanig onder woorden gebracht worden dat ze niet 100% bijbels verantwoord zijn. En het gevolg daarvan is dat er verkeerde conclusies uitgetrokken worden. En die verkeerde conclusies die leiden dan weer in de praktijk tot wat bekend staat als ultradispensationalisme. Daarover later meer. Maar eerst over het algemene verschijnsel in de bedelingenleer. In ieder geval, zoals u die van mij geleerd hebt, wordt onderscheid gemaakt in verschillende bedelingen. En de eigenaardige daarvan is natuurlijk, ik wil zeggen, dat is heel gewoon, dat is de eigenaard ervan, dat zo'n bedeling ergens begint en ergens ophoudt op een of andere wijze. En aan de hand daarvan kun je dus de heilsgeschiedenis indelen in tijdperken. Maar daar wordt het al link. Want in werkelijkheid, een bedeling is geen tijdperk. In de praktijk wordt het weliswaar zo dikwijls onder woorden gebracht. Ik doe altijd mijn best om dat te vermijden, maar het lukt niet altijd, hè. Je kunt niet elke keer spreken over onze tegenwoordige bedeling. Per slot, het woord bedeling staat maar nauwelijks in Van Dales Groot Woordenboek. En als het erin staat, dan zal het daar waarschijnlijk toch een andere betekenis hebben dan die wij eraan geven. Zo is dat nou eenmaal. Dus je spreekt dan gemakshalve over onze tegenwoordige tijd. Maar dat is niet helemaal hetzelfde. Zie, in de praktijk maakt het weinig verschil, maar fundamenteel zit er verschil tussen. Kijk, in de bedelingenleer, in het algemeen, zoals in die van mij leert, delen wij de Bijbelse geschiedenis in. Ik doe het altijd makkelijk in de Oud-testamentische periode in 4 delen en de Nieuw-testamentische periode in 3 delen. Waarbij wij in de Oud-testamentische periode onderscheid maken tussen de bedeling van het geweten, zoals we die noemen, de bedeling van het menselijk bestuur, de bedeling van de belofte en de bedeling van de wet. Schrijf het er nou niet bij, want dat hebben we in het verleden al ooit een keer gedaan. Maar na de opstanding van Christus krijgen we de bedeling der genade. Vervolgens die bedeling die samenhangt met de wederkomst van Christus, die van de volheid der tijden, kort maar heel sterk af. En daarna krijgen we nog de 1000 jaren. Al moet ik er meteen bij zeggen dat in traditionele bedelingen, deze bedeling van de volheid der tijden, niet gezien wordt. Dat wil zeggen, men kent de naam, maar men geeft de naam aan willekeurig wat na de opstanding van Christus. Men weet er niet goed raad mee in de praktijk en daardoor verliest het ook zijn betekenis. Maar goed, ik vertel het er even zo bij. Want ik hou me inderdaad niet aan standaard bedelingen leer. Een van de redenen daarvoor is dat waar men het zo uiteenzet, komen bedelingen overeen met tijdsperioden. Je leest ook altijd en je hoort dan ook altijd, een bedeling is een bepaalde tijd. Scofield zegt dat ook. Scofield is, aan hem wordt de bedeling leer toegeschreven. Volkomen ten onrechte. Maar dat doet nou ook niet de zaken. En hij geeft als definitie, een bedeling is een periode van tijd. En daardoor krijg je dat men de heilsgeschiedenis zo indeelt. Van mij heb u het anders geleerd, want het idee is dat die eerste bedeling helemaal doorloopt tot aan de jongste dag aan toe. Dat die bedeling van de menselijk bestuur doorloopt tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Want het heeft van doen met volkeren die in de dagen van de wederkomst van Christus pas geoordeeld zullen worden, nog steeds bestaan. De bedeling van de belofte loopt ook nog door, want de belofte aan Abraham wordt weliswaar sinds de opstanding van Christus vervuld aan gelovigen. Maar hij zal ook nog vervuld worden aan Israël en de rest van de mensheid straks in nog toekomende bedelingen. Dus het loopt door. Ligt over elkaar heen. Je kunt dan al niet meer zeggen, een bedeling is een periode van tijd. Want het blijkt dat meerdere bedelingen tegelijkertijd van toepassing zijn in dezelfde tijd. Zie? Daarna krijgen we die bedeling van de wet. En dat is de enige waarvan we tot nog toe in de Bijbel geleerd hebben dat die is opgehouden bij de dood en opstanding van de Heer Jezus. De Bijbel motiveert het zelfs op grond van zowel zijn dood als zijn opstanding. Maar goed, daar wil ik het verder niet met u over hebben. Maar ik wil aanwijzen waar de problemen ontstaan. Kijk, wat er daarna gebeurt, om het dan heel vlug te zeggen. Wat er daarna gebeurt, is dat men in verband met de bedeling van de genade zegt, nou ja, na de opstanding van Christus komen wij terecht in het laatste geschiedkundige Bijbelboek, om zo te zeggen, dat is Handelingen. En men spreekt dan over de periode van Handelingen. Nou, ik heb al weinig ruimte meer over natuurlijk. Men spreekt over de periode van Handelingen. Het duurt enige tientallen jaren. Vanaf dat het evangelie na de opstanding van de Heer Jezus gepredikt wordt in Jeruzalem, totdat Paulus in gevangenschap verkeert in Rome en daar eindigt het boek Handelingen immers. Wel nu, wat men daarna daarover zegt is, de geschiedenis van Handelingen is een geschiedenis van de overgang. Het is een het is een periode waarin sprake is van een verandering. Ga zitten, Andries.
Dankjewel.
Het MS zegt dus een overgangsperiode. Dat is het ook ongetwijfeld, want er vindt een belangrijke overgang plaats. Al was het maar die van bijvoorbeeld Petrus en Johannes naar Paulus. Want u weet, Handelingen begint met Petrus op de Pinksterdag. Maar na verloop van tijd in Handelingen 9 in elk geval verschijnt Paulus ten tonele. En daarna hoor je van Petrus weinig meer. Het begint met Petrus in Jeruzalem. Het eindigt met Paulus in Rome. En dus heb je van doen met een overgangsperiode. Dat is ook ongetwijfeld zo. Er is nog een andere reden, daar kom ik waarschijnlijk nog wel op terug, waarom het een overgangsperiode is. Het is namelijk tamelijk onwaarschijnlijk dat direct na de opstanding van Christus, of bij de Pinksterdag, maar dat is 50 dagen later, het is tamelijk onwaarschijnlijk dat alle apostelen, of wie het maar waren, volledig op de hoogte waren van het werk dat God in onze tegenwoordige tijd, of bedeling van mijn part, zou doen. Dat kan ook niet anders, want in de dagen van de opstanding van Christus, zeg maar in de dagen van de Pinksterdag, Handelingen 2, bestonden de Nieuwtestamentische Bijbelboeken nog niet. Per slot, het Nieuwe Testament, in de zin van het Nieuwe Verbond, was maar net aangebroken door de opstanding van Christus. En dus alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken moesten nog geschreven worden. En ik wijs er maar op dat die boeken Nieuwtestamentische boeken heten. Niet omdat ze het Nieuwe Verbond bespreken, hoewel ze dat in het algemeen doen. Maar omdat ze geschreven zijn in de periode van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Let daar vooral op, want het is ook belangrijk, speelt namelijk ook een rol in ultradispensationalisme. Maar misschien kom ik er zo op. En anders vraag er nog maar eens naar, want ik loop het risico dat ik van alles vergeet of verzuim te vertellen wat toch essentieel is. Waar het nou om gaat is dit, als de periode van Handelingen, van Jeruzalem naar Rome, als dat een overgangsperiode is, en een periode is een tijdperk, en een periode of een tijdperk is een bedeling. Want, zei Schofield, hij wordt er dan opgehangen, die man. Een bedeling is een periode. Of een eeuw of een tijdperk. Dan zou men wellicht kunnen suggereren dat de periode van Handelingen een bedeling is. In de Bijbelse zin van de term. Een aparte huishouding. Nou goed, ultradispensationalisme heet zo omdat, begrijp je me goed, men heeft daar verschillende leringen, men is het onderling ook niet eens, er is overal altijd verdeeldheid, een verschil van inzicht, ik neem hem dat ook niet kwalijk, daar gaat het verder niet om, dat vind je overal. Maar wat ultradispensationalisme kenmerkt en waarom het aangeduid wordt met één naam, is omdat men weliswaar bedelingenleer aanhangt, bedelingen in de Bijbel onderscheidt, dus onderscheid maakt tussen de heidenen, Israël en de volken enzovoorts, maar men kent een aparte bedeling in Handelingen. En soms wel twee of drie verschillende bedelingen in Handelingen, want als je er één keer aan begint, dan is het eindzoek. Ik vind dat altijd het beste tegenargument. Altijd. Je komt namelijk nergens meer uit. Maar goed, misschien dat ik dat nog illustreer in de loop van de dag. Maar het gaat er eerst om, wat wordt er verstaan onder ultradispensationalisme? Nou, wat men eronder verstaat is een leer waarbij men van Handelingen, of althans een deel van Handelingen, één of meerdere, dikwijls meerdere, extra bedelingen maakt. De consequentie daarvan is simpelweg dit, dat men zegt dat pas nadat Paulus ten tonele verscheen, of dat nou Handelingen 9, Handelingen 13 of Handelingen 28 is, daar heb ik het nog over straks. Maar dat pas nadat Paulus ten tonele verscheen, tegenwoordige waarheid is bekendgemaakt. Dat wil zeggen dat pas via Paulus, maar men leert ook gewoonlijk uitsluitend door Paulus, gemeentelijke waarheid is geopenbaard. Namelijk dat God in onze tijd een volk verzamelt uit de heidenen en dat Gods werk niet gericht is op de bekering van het Joodse volk. Hebben jullie? Ik moet er meteen bij zeggen dat die opvatting dat pas via Paulus gemeentelijke waarheid wordt geopenbaard en dat hij de enige is die dat zou doen in de Bijbel, in de loop van de Bijbelse geschiedenis, dat is trouwens een opvatting die ook gehuldigd wordt in de traditionele bedelingenleer. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik hoop u dat vandaag nog te laten zien. Maar het punt is nou eenmaal dat ultradispensationalisme min of meer voortkomt uit de mankementen van en de onvolledigheid van en de afwijkingen van traditionele bedelingenleer. Daar zit het probleem. Begrijp je me goed? Ik ben een dispensationalist. Ik maak onderscheid tussen Joden, heidenen en de gemeente Gods. Ik herken verschillende bedelingen en daarmee ook tijdperken in de Bijbel. Geen enkel probleem. In het algemeen ben ik het met de leerstellingen eens. Maar in de formuleringen, hoe zal ik het zeggen? Men heeft de leer als zodanig dikwijls zodanig versimpeld en vereenvoudigd voor de leek, voor de gewone man enzovoort, dat daarna uit die versimpeling vanzelf allerlei vreemde ideeën ontstaan. Dat geloof ik inderdaad dat dat zo is. En daarom denk ik ook dat het nuttig is, en vind ik het voor mezelf ook nuttig, om een keer bij dit onderwerp stil te staan. Om er vooral op te wijzen hoe het niet is of waar je terechtkomt als je bepaalde opvatting hebt of bepaalde dingen op zekere wijze formuleert. Het leidt tot misverstanden en het is zoek, want dat is de ellende van ultradispensationalisme. Het is niet alleen een eindeloos woord, maar het is ook een leer die geen eind meer heeft. En ik hoop dat in de loop van de dag nogal duidelijk te maken. Maar waar het dus om gaat, wat kenmerkend is, en op de details kom ik later terug, is dat men onderscheid maakt in meerdere bedelingen dus tussen de opstanding van Christus en, laten we zeggen, het eind van onze bedeling, de opname van de gemeente of zo. En minstens één aparte in Handelingen. Het gevolg daarvan is dat men onze gemeente, waarvan wij lid zijn, zal ik maar zeggen, pas laat ontstaan. Bij Paulus, wanneer en waar dan ook, maar in ieder geval niet in Handelingen 1 of 2, want daar is Paulus nog niet op het toneel. Paulus' bekering vindt plaats in Handelingen 9. Dus als de gemeentelijke waarheid pas openbaar wordt en dus de gemeente pas gebouwd wordt, want zo formuleert men dat, sinds Paulus en op grond van Paulus' prediking, dan ontstaat die gemeente pas sinds de verschijning van Paulus op een of andere wijze. En voor zover er dus gelovigen waren, vanaf, laten we zeggen, de Pinksterdag tot aan het verschijnen van Paulus, moeten die gelovigen zijn toegevoegd aan een andere club. Nou ja, dat heet dan ook gemeente, want het woord gemeente staat natuurlijk in Handelingen 2. De eerste hoofdstukken van Handelingen in het algemeen. Dus dan krijgt men twee verschillende gemeenten. Eén, op grond van, laten we zeggen, de prediking van Petrus, zo noemt men het meestal dan ook. En later één op grond van de prediking van Paulus. Waarna het probleem is, maar waar houdt dan die prediking van Petrus en zijn gemeente op? Die moet die gemeente toch ergens een eind hebben? En omdat men dat natuurlijk in de Bijbel niet kan vinden, omdat het gewoon onzin is, maar goed. Maar omdat men het in de Bijbel niet kan vinden, krijg je daarna dus een leer dat er ook in onze dagen twee gemeenten bestaan. Namelijk één op basis van de Paulinische prediking en aan de andere kant één op basis van de prediking van Petrus. De ene gemeente, die van ons zal ik maar zeggen, zou zijn een gemeente uit de heidenen. De andere, die van Petrus, zou zijn een gemeente uit de Joden. En het is echt waar, al zullen sommigen van u zich dat niet kunnen voorstellen, maar die leringen zijn tot vandaag in omloop. Ik heb er zelf ook verschillende malen rechtstreeks mee te maken gehad. Men leert dat er twee soorten gemeenten zijn. Als je toevallig een Jood was van huis uit, dan hoor je tot de gemeente van Petrus, die al opgericht werd voordat Paulus op het toneel verscheen. Als je een heiden bent van geboorte, dan hoor je bij de Paulinische gemeente uit de heidenen. Waarmee dus je geslachtsregister bepalend is voor bij welke gemeente je behoort. Dus als je het risico hebt, ik zal maar zeggen, als je de pech hebt dat je ergens een Joodse bed overgrootmoeder had, hè, dan hoor je bij de gemeente van Petrus. Zie? En als je van Joodse smetten vrij bent, om het zo eens oneerbiedig te zeggen, dan hoor je bij de gemeente van Paulus en zeg niet dat het niet uitmaakt, want men leert dan dat de Paulinische gemeente inderdaad een hogere plaats inneemt in de hiërarchie in de Bijbel. Die krijgt ook een hogere plaats in de hemel straks dan die andere gemeente, die van Petrus. En ik hoop dat u begrijpt dat ik langzamerhand wartaal begin te praten. Maar niettemin, het zijn leringen die op serieuze wijze, met dikke boeken zal ik maar zeggen, worden erover geschreven, gepubliceerd worden. Maar nogmaals, voor degenen die later binnenkomen, ultradispensationalisme is een lering gebaseerd op gewone bedelingenleer, maar waarbij men een aparte gemeente ziet, aparte bedeling ziet, minstens één en soms wel drie, gedurende de periode van Handelingen. En het misverstand ontstaat doordat men zegt een bedeling is een tijdsperiode. Want Handelingen is een periode, een overgangsperiode wordt het ook genoemd, vaste uitdrukking in de bedelingenleer enzovoorts. Wel, als de periode is, kan het misschien een bedeling zijn, zal dat kunnen. En zo is het ontstaan, kunnen wij dat waarmaken? Kunnen we dat Bijbels onderbouwen alsnog? Is dat idee Bijbels? En zo wordt er aan de Bijbel getrokken om dat idee alsnog te onderbouwen. Ik zal eerst wat anders zeggen over dat gekke lange woord. ultradispensationalisten hebben een bloedhekel aan om zo genoemd te worden. Omdat zij het beschouwen als scheldwoord en in die zin wordt het ook dikwijls gebruikt. Kijk, als je niet weet wat het is, en zij zelf weten eigenlijk nauwelijks wat het is, kennen de term ook nauwelijks. Nee, het is een leer die ontwikkeld wordt door hobbyisten. Dat meen ik serieus. Al hebben ze nog zo'n hoge opleiding, maar het zijn hobbyisten, liefhebbers die in de Bijbel zitten te rommelen enzovoort. Woorden andere betekenis geven, ze zoeken daar ook naar of dat zou kunnen. En ze krijgen het kloppend uitgeredeneerd. Ze zijn filosoofjes, zeg ik altijd. En u weet, ik heb daar over het algemeen zeer weinig respect voor, omdat de Bijbel er geen respect voor heeft. Maar het hele punt is dat ultradispensatie wordt als scheldwoord gebruikt, omdat ultra heeft bijna altijd de betekenis van, het zijn fanatici. Ze maken de dingen erger dan ze zijn, u weet wel. Je hebt ook Calvinisten en je hebt ook ultra-Calvinisten. Echt waar? En je hebt modernisten en ultramodernisten. Die dat ultra wil zeggen, ze zijn fanatiek en ze drijven de dingen tot in het extreme. En extremiteiten, ja, daar wil niemand graag van beschuldigd worden. Zo is dat. Toch, ultradispensationalisme lijkt me een heel goed woord, want ultra betekent zoveel als meer dan, of hoger dan. En dat is inderdaad waar het over gaat, waar namelijk dispensationalisme die zeven bedelingen onderscheidt enzovoort, en in ieder geval maar één bedeling vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst, populair gezegd. Daar zijn de ultradispensationalisten degene die er meer onderscheiden. Dus dat is gewoon een normale aanduiding, ultradispensationalisten. Neemt echter niet weg dat wij dispensationalisten dikwijls aangeduid worden als ultradispensationalisten, omdat wij erop staan dat die bedelingen herkend worden in de Bijbel. En tegenstanders gebruiken de termen dus gewoon door elkaar. Wij zijn een beetje ultra, we zijn een beetje extreem. Wij hangen een leer aan die we erg belangrijk vinden enzovoorts, en komen daardoor ook te staan buiten de traditionele verbondstheologie en Calvinisme en protestantisme in het algemeen. Dat is natuurlijk ook zo. En dat noemt men dan ook ultra, omdat men de termen niet kent. Maar het is echt van oudsher de aanduiding. Gewoon een theologische term. Los van enige gevoelswaarde. Ook los laten we zeggen, het is niet een veroordelende term. Het is ook geen scheldwoord. Maar je moet het toch met een woord kunnen aanduiden. Ik wou dat het met het woord smurf kon. Want dat kan ik veel makkelijker uitspreken dan dit woord. Het is een ongelukkige term natuurlijk. Maar ja, zo heet het nou eenmaal. Nou goed. Het lijkt mij het beste om eerst nog even een toevoeging. Kijk, waar het om gaat is dit. Het is een leer die in hoge mate voortkomt uit wat ik dan toch maar filosofie noem. Het zelfdenken. Het probleem is namelijk altijd bij het lezen van het woord Gods. Nee, het probleem in heel de wereld en heel de mensheid is dat er twee mogelijkheden zijn. Hè? Of je bent aan jezelf overgeleverd en je moet je hersens laten werken, en zo bouw je al filosoferend een wereldbeschouwing, een levensbeschouwing op. Of je ontwikkelt zo een religie. Dat kan allemaal. In de praktijk is het verschil tussen wereldbeschouwing en religie natuurlijk helemaal niet zo groot. Het komt tot hetzelfde neer. Een denkwereld. En men maakt het tot zijn eigen waarheid, heet zoiets. Wat natuurlijk onzin is, want met waarheid heeft het niks van doen, lijkt mij, maar vooruit. Maar er zijn maar twee mogelijkheden. Of je bent overgeleverd aan het denken van de mens. Die begint met niks, want hij wordt geboren en weet niks. En van daaruit ontwikkelt zich het een en ander. Of wij gebruiken ons verstand om niet zelf wat te ontwikkelen, maar we doen het op Bijbelse wijze. God heeft ons het verstand gegeven, schrijft Johannes, opdat wij de waarachtige, dat wil zeggen hem die de waarheid is, opdat wij de waarachtige zouden kennen. En dus in de praktijk twee mogelijkheden. Of je verzint zelf wat, of je zet je eigen ideeën aan de kant en je laat je onderwijzen uit het woord Gods. In de praktijk loopt het natuurlijk toch door elkaar, want als je je laat onderwijzen, moet je er ook over nadenken. Al was het maar om je de dingen eigen te maken. Dat is ook de bedoeling, uiteraard. Maar het risico is dat men ideeën ontwikkelt los van de Bijbel. En waar het gebeurt, komt dat of omdat men niet eerlijk is en andere belangen heeft. Dat komt helaas vaker voor dan je zou vermoeden. Of het komt voort uit een volstrekt ontoereikende kennis van de Bijbel zelf. En dat komt natuurlijk, denk ik, nog vaker voor. Dat meen ik serieus. Ik weet dat het verbazend arrogant klinkt. Maar ja, hoe moet ik het anders zeggen? Zo gaat zoiets. Met groot gemak ontwikkelt men theorieën op basis van één Bijbeltekst, terwijl er wel 100 zijn bewijzen van spreken dan die theorie zo onderuit halen. En eerlijk gezegd, een belangrijk deel van de leringen, want in de praktijk zijn het de meerdere, de leringen van het ultradispensationalisme, die ontstaan op die wijze. Men neemt een tekst, soms een woord alleen maar, hecht er een betekenis aan, enzovoorts, en past dat vervolgens toe doorheen heel de Bijbel. Hetgeen op zich natuurlijk zwaar eenzijdig is. Trouwens, dit is al eeuwenlang wordt er al vastgesteld, niet door mij, maar in alle richtingen wordt dat vastgesteld, dat zogeheten dwaalleren, het is een zwaar woord, maar ik weeg hem niet zo zwaar, maar dat dwaalleren gewoonlijk ontstaan inderdaad uit het overaccentueren van één Bijbeltekst of één Bijbelgedeelte. En overaccentueren is nog een understatement, want meestal kent men de rest van de Bijbel niet eens. Kenmerkend voor ultradispensationalisme is trouwens ook dat de lui die de leer aanhangen het in de praktijk nergens anders over spreken. Het gaat altijd daarover. Let maar op, het gaat altijd daarover. Je hebt het niet altijd door, vooral als je de leerlingen zelf niet kent, maar in de praktijk, daar gaat het altijd over. Dat is het enige wat men nog ziet. En dat moet ook wel, want men heeft nogal wat energie nodig om al die Bijbelteksten te kunnen verdraaien, zal ik maar zeggen, en ze een betekenis te kunnen geven binnen dat systeem. Daar komt nogal wat voor kijken. En dus gaat het daar altijd over. Men wordt er door gegrepen, het houdt de mensen bezig, ze denken daar constant over, ze spreken daar constant over. En dat betekent dat in de praktijk een groot deel van de Bijbel dichtgaat. En dat ga ik u nu vertellen, want dat zit er dan ook achter, dat is namelijk de consequentie van die leer als zodanig. In de praktijk zegt men dat pas door Paulus, en dus ergens in de loop van de Handelingen, maar meestal pas aan het eind van Handelingen, in hoofdstuk 28, dat vanaf dat tijdstip pas gemeentelijke waarheid wordt geopenbaard. Maar men bedoelt dat pas vanaf dat tijdstip de gemeente gebouwd wordt. Al wat ervoor was, was niet de gemeente. En bovendien leert men dat het alleen Paulus is die dat doet, aan wie het geopenbaard is. Zal u straks die teksten laten zien en laten zien dat er helemaal niet staat. Maar goed, maar dat betekent automatisch dat in alles wat geschreven is voor, nou ja, voor Handelingen 28 neem ik nu maar even aan, hè. Dat alles wat geschreven is voor Handelingen 28, of als ik het losjes neem, alles wat geschreven is voor Handelingen 9, voor de bekering van Paulus, blijf ik aan de veilige kant, dat in al wat daarvoor geschreven is, de gemeente überhaupt niet genoemd kan worden. Dat er zelfs geen verwijzingen naar de gemeente in kunnen voorkomen en zo verder. Begrijp je die? Het idee is, Paulus pas openbaart gemeentelijke waarheid en hij is de enige. Daarvoor kun je in heel de Bijbel dus geen gemeentelijke waarheid vinden. Het ging toch in hoge mate impliceert dat al die boeken die dus voor die tijd geschreven zijn, voor ons van gering belang zijn. Zij zullen protesteren bij wat ik nu zeg, maar er komt er toch op neer. En zodra het belangrijk schijnt te zijn, zegt men, ja, maar dat is niet voor ons, want de gemeente was nog niet geopenbaard. Waar gaat het dan wel over? Over een andere gemeente die men heeft uitgevonden, eentje van Petrus. Een Joodse gemeente, maar sinds Paulus hebben wij gelovigen uit de heidenen daar niet meer mee van doen. En een antwoord op de vraag, hoe zit het dan met Isaac da Costa, zal ik maar zeggen, en Adolf Safir, en ik noem maar een paar namen zo, hè, en Arthur Gebelein, christenen van Joodse afkomst, en ze noemden zich niet Messiaans, integendeel. En ook niet Messias beleidende Joden, maar gewoon christenen. Hoe zit het met die lui dan? Ja, wordt problematisch dus, hè. Waar horen ze bij? Maar goed, het betekent dus dat van het Oude Testament voor ons ook weinig te leren valt, behalve voor de hobbyist die belang heeft bij de Bijbelse geschiedenis. Maar voor onszelf niet, want het komt daar niet in voor. Het betekent ook dat de evangeliën, die weliswaar na de opstanding van Christus geschreven zijn, en we weten niet eens wanneer, maar evangeliën die in ieder geval tijden beschrijven, uitspraken beschrijven van de Heer Jezus, voor zijn kruisiging, daarvoor zeg maar, nee, dat zijn dus eigenlijk oud-testamentische boeken, omdat ze oud-testamentische geschiedenis beschrijven, daar hebben ze gelijk in, ik zeg, het zijn nieuw-testamentische boeken, omdat ze onder het Nieuwe Testament geschreven zijn. Maar men zegt dan, het zijn oud-testamentische boeken, uitspraken van de Heer Jezus kunnen niet over de gemeente gaan, want pas Paulus zou dat openbaren. Met andere woorden, aan al die uitspraken, ook leerstellige uitspraken uit de evangelie, hebben wij niks, want het gaat niet over ons. Hebben we die nog? Daarna volgt automatisch dat het boek Handelingen dus ook niet over ons gaat, althans een groot deel ervan niet. En meestal leert men dat niet eens de verandering plaatsvond bij het optreden van Paulus, maar pas bij Paulus in Romeinse gevangenschap. En het is pas aan het eind van Handelingen. En zo kom je bij het idee dat heel Handelingen geen gemeentelijke waarheid spreekt. En als je zegt, maar er komt toch gemeente in voor, zeggen ze, ja, maar dat is nog die oude Joodse gemeente. En die is niet het lichaam van Christus, maar dat zijn wij wel. Ben je ook niet klaar mee, hoor, maar goed. Maar gaan we even verder. Het betekent dus ook dat al die brieven die geschreven zijn door de andere apostelen, dat wil zeggen door Petrus, hoe heet ze ook weer, Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, zij zouden geen gemeentelijke waarheid openbaren, want dat zou Paulus doen. Dus die brieven kun je dus ook rustig vergeten. Nou, niet vergeten. Het is woord God, zullen zij zeggen. Het is heel belangrijk, zullen zij zeggen. Je kunt iets over de Heer leren, zullen ze zeggen. Maar we hebben er niet rechtstreeks mee te maken, want het wordt allemaal overroeld en bedekt door het werk van de apostel Paulus. De brieven van Paulus. Maar in het algemeen, waar men gelooft, dat past bij Paulus in Handelingen 28 in de gevangenis, dat daar pas de gemeente feitelijk begint, toen hij zei, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden wordt, of is, wat er maar staat precies in Handelingen 28, betekent het dat alle brieven die Paulus voor zijn gevangenschap in Rome geschreven heeft, dus ook niet over de gemeente gaan. Nou ja, niet onze gemeente. En ter onderscheiding heeft men het dan altijd over de body church, hoe zeg je dat in het Nederlands? De gemeente die het lichaam van Christus is. Ik hoor nog niemand opspringen, daar ben ik blij mee, maar vooruit. Maar er zou iemand moeten opspringen en zeggen, maar in Korinthe, dat is toch geschreven voor de gevangenschap van Paulus, en zelfs in Romeinen 12 wordt er gesproken over de gemeente als lichaam waarvan wij leden zijn enzovoort. En dan zijn er verschillende leringen ineens, want dan weet men geen echt antwoord op. Dus dan krijg je een leer van, ja, dat is wel een lichaam, maar niet dat van Christus. Zeg maar. Want er staat ook nergens dat Christus er het hoofd van is. Dus het is wel een lichaam, maar niet van Christus. Hetgeen natuurlijk tamelijk dwaas is. Want wie is dan het hoofd van dat lichaam? Of van die gelovigen? Wie dienen die gelovigen dan als het niet Christus is? Enzovoorts. Hè? Nou ja, en als ze 1 Korinthe 12 door één geest tot één lichaam gedoopt zijn, wiens geest is het dan als het niet het lichaam van Christus is? Wiens geest is het dan? Want dat is dan ook niet de geest van Christus, lijkt mij. Toch? Maar vergis u niet, men is heel spitsvondig. En meestal neemt men dan de toevlucht tot gegoochel, want zo noem ik dat. En zo noemen we... gegoocheld met Grieks, met Griekse termen. En ze maken ons wel eens, ja, maar dat Griekse woord betekent zus en zo. En de gemiddelde gelovige weet daar dus geen antwoord op. Maar u kunt van mij rustig aannemen dat ook de geleerden op het terrein van Grieks en Hebreeuws weinig respect hebben voor het gegoochel met Grieks en Hebreeuws in deze kringen. Nou goed, ik zal u daar de uitspraken over besparen, want het heeft weinig zin. Maar men zou zich niet laten laten misleiden door dat soort zogenaamd wetenschappelijk of geleerde argumentatie. Slaat werkelijk nergens op. Maar goed, het betekent in de praktijk dus ook dat bijvoorbeeld het boek Openbaring, dat zich immers bezighoudt met de wederkomst van Christus, dat schuift men natuurlijk, het is boven die van Johannes geschreven, dus in Openbaring kan ook geen gemeentelijke waarheid voorkomen, om de eenvoudige reden dat het niet Paulus was die het schreef. Bovendien weet men heel goed, het onderwerp van Openbaring is de openbaring van Jezus Christus, en het heeft dus niks te maken met de gemeente, is het idee. Met andere woorden, wat men overhoudt, is eigenlijk maar drie brieven, officieel, theoretisch, hè? Maar men zegt het ook, maar drie brieven, Efeze, Filippenzen en Colossense. Omdat die geschreven zijn aan de gemeente als zodanig, door Paulus en vanuit zijn gevangenschap in Rome. Dus als je gemeentelijke waarheid zoekt, zeggen zij, kan je alleen maar terecht bij die drie brieven. En in Nederland is al van ver voor de oorlog de term gangbaar, de drie brievenbroeders. Ik moet altijd even oefenen. De drie brievenbroeders. En dat ik het erbij zeg is niet om de spot mee te drijven, maar om te laten weten dat het dus niet een leer is van de laatste tijd of zo. Al doen velen van die het vandaag prediken, en het zijn er in Nederland erg veel, hoor, vergis je me niet. Er zijn hele grote gemeenten in Nederland, ook plaatselijke gemeenten, en dan nog organisaties los daarvan die het prediken. Het zijn grote gemeenten die het zijn, maar het is niet een nieuwe leer, het is ook niet een nieuwe vondst, al wil men het soms zo voorstellen. U weet wel, dan krijgt men immers alle eer. Men heeft eindelijk het grote geheimenis ontsluierd uit de Bijbel. Hè? Zijn bijna 2000 jaar overheen gegaan en nu wij in onze generatie hebben dat eindelijk ontdekt. Men is altijd heeft ernaast gezet, is altijd fout geweest, maar wij hebben enzovoorts. Want wij zijn geleerd. Wij weten iets van Grieks en Hebreeuws en we goochelen daarmee enzovoort. Maar zo zit het niet. Integendeel, het is een lang bestaande leer. Nou ja, lang. Hoe lang? Pak een beet een jaartje of 100. En dan wijs ik even op de historische achtergrond ervan, want die is er natuurlijk ook, hè, als het theologie is, want het is dit eigenlijk voor een belangrijk deel, dan heeft het natuurlijk ergens zijn historische wortels. En die wortels liggen bij dokter Bullinger. Bullinger. Hij heet net zo als de kerkhervormer. Een van de medewerkers van Calvin, Bullinger. Hij stamt er ook rechtstreeks vanaf. Maar het was een Brit inmiddels, Engelsman. Ethelbert. Nee, niet een vogeltje. Hoe spreek je dat uit? Ethelbert, hè? Adelbert, heet net zoals ik dus eigenlijk. Albert. Ethelbert Bullinger. Hij is bekend omdat hij schitterende naslagwerken geschreven heeft en nog zo wat boeken. 77 werken in totaal. Dus niet niks. De man is in 1913 overleden overigens. 1837 geboren. 1913 overleden. Hij heeft een heleboel goeds gedaan in de dagen van het ontstaan van de moderne schriftkritiek enzovoorts. Hij heeft ook heel wat gedaan voor het werk tot het nazoeken van wat is de werkelijke oorspronkelijke tekst, de juiste tekst van met name het Nieuwe Testament. Er is een grote man in geweest in het werk daaromtrent. Zijn belangrijkste boek is ongetwijfeld het boek waar zijn naam niet in staat. Dat is de Companion Bible. En ik denk dat velen van u toch zo'n exemplaar hebben. Companion Bible. Dat is een Bijbel met kanttekeningen, uitgebreid. En ik zal er eerlijk bij vertellen, jarenlang tot de komst van de computer. Voor mij was dat in 1981, dus dat is al lang geleden. Maar tot de komst van de computer gebruikte ik altijd de Companion Bijbel. Als standaard op mijn bureau. Gewoon om de eenvoudige reden dat als er iets met een tekst iets bijzonders aan is, in de vertaling of wat dan ook maar, als er maar ook maar iets mee was, dan gaf hij commentaar. En daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Ik vind het nog steeds een geweldig goed werk. Zie, bijvoorbeeld ook elke keer als er staat wereld of zo, dan zet hij er even bij welk woord voor wereld dat is. Want het maakt verschil uit, hè, of het Aion of Cosmos is of zo. Hè. En als het gaat om voorzetsels, dan zet hij er even bij welk voorzetsel dan precies was. Want die vertaling is niet altijd gelijk. En hij geeft ook een lijst met Griekse voorzetsels, in Hebreeuws eventueel, Griekse voorzetsels en hun betekenis en verschillen enzovoort. Schitterend werk en ik gebruik het nog wel eens. Het enige probleem ervan vind ik dat met name wat gaat om het Nieuwe Testament, krijg je ineens allerlei appendixen achter in die Bijbel met commentaren. En daar staat soms wel erg grote onzin in. Hoor. Sorry voor de man, maar... Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van zijn werk. Sommige dingen formuleert hij ook haarfijn. Maar het probleem is waarschijnlijk dat hij soms wel erg fijn te werk ging en verschillen zag waar ze niet waren. En dat is een van de problemen. Maar goed, dat is eigenlijk theologie en dat zeg ik alleen maar voor een paar van u. Maar Bullinger was degene die dit uitvond. Die kwam tot de conclusie dat Handelingen dat een aparte bedeling moest zijn. En daarna kreeg hij volgelingen in verschillende richtingen. Een van de bekendste is in Engeland althans Charles Welch. Hij heeft ontzettend veel geschreven. Hij gaat door voor zijn rechtstreekse leerling. En in Amerika had je eventueel A.E., maar het is E.I. dan in het Nederlands. A.E. met een alfa, met een alfa en een, gewoon in het Nederlands A.E. Knoch. K-N-O-C-H. Men zal het wel eens nok uitspreken in Amerika, dat weet ik niet precies. Maar het is bekend en bovendien veel van de werken van Knoch zijn bovendien, ik zeg maar gewoon Knoch, want dan weet iedereen wat het over gaat. Veel van de werken van Knoch zijn ook naar het Nederlands vertaald. En Knoch is ook beroemd geworden omdat hij een Bijbelvertaling produceerde. Maar... Ja, ik vind het haast dom om het alleen maar door te geven. Maar het is toch van groot belang. Die vertaling is ook weer naar het Nederlands vertaald. De essentie van die vertaling is dit. Knoch vond dat er een Bijbelvertaling moest komen waarbij hetzelfde Griekse of Hebreeuwse woord altijd met hetzelfde Nederlandse woord moest vertaald worden. Heb je dat? Het een en hetzelfde Griekse woord of Hebreeuwse. Altijd vertalen met één en hetzelfde Engelse in zijn geval. En later naar het Nederlands met hetzelfde Nederlandse woord. Ieder die een klein beetje van talen weet, zeg ik. En ik meen het serieus, het is geen grootspraak. Ieder die een klein beetje van talen weet, weet ook dat dat volstrekt onzin is. En dat dat niet kan. Die gedachte gaat namelijk uit van het idee dat alle talen gelijk zijn. Het enige verschil is het gebruik van de woorden. Het idee is dat het ene, zeg maar Griekse woord, volkomen gelijk is aan dat ene Nederlandse woord. En dat is niet zo. Sommige woorden zijn breder, sommige woorden zijn smaller, sommige woorden zijn hoger, sommige zijn lager. Zo zit het nou eenmaal. Dat is voor volstrekte onmogelijkheid. Dat gaat niet. Ik heb er geen voorbeelden van, heb ik niet meegenomen, vind ik ook niet nodig. Maar waarom wilde de man dat? Ja, niet waarom dacht hij dat, maar waarom was dat zijn idee zo? Nou, het punt is dat hetzelfde, bijvoorbeeld Griekse woord, maar het had ook het Nederlandse kunnen zijn, hetzelfde woord soms verschillende betekenis heeft. Verschillende toepassingen, verschillende betekenissen soms ook. Ik heb ook weer geen voorbeelden bij de hand. Ik ben een slechte onderwijzer wat dat betreft. En ik doe dit ook niet dagelijks. Hè? Maar het is nou eenmaal zo. Hè? Een woord kan soms in het ene verband die betekenis hebben. En in de andere zin heeft het soms een heel andere betekenis. En als je dat door elkaar gooit, dan ben je meteen een komiek. Dat is wat conferenciers meteen doen altijd. Hè? Cabaretiers. Goochelen met woorden. Zie? Nou goed. Maar waarom deed de man dat? Om bepaalde begrippen die hij leerde vast te kunnen leggen, het koppelen aan één woord en dat woord en dat begrip dus daarna te introduceren in alle schriftplaatsen waar de term gebruikt wordt. Nou, het is zo naïef als onmogelijk is. En waarom had hij daar belang bij? Wel, niet eens zozeer voor de leer van de, die we noemen ultradispensationalisme, maar Knoch En in elk geval zijn volgelingen leerden niet alleen ultradispensationalisme, maar ook universalisme. Staat voor vandaag ook nog op het programma. Universalisme. Officiële term, althans binnen theologisch kader, voor de leer dat uiteindelijk alle mensen behouden worden. Universele behoudenis. Zie? Nou, daarvoor moeten nog een paar woorden in de Bijbel gesleuteld worden, moet een andere betekenis aangegeven worden. Zij gebruiken dan één tekst om te demonstreren, kijk, het woord heeft die betekenis, één tekst, en daarna projecteren ze die betekenis in alle teksten waar het woord voorkomt. En omdat het erg ingewikkeld wordt, heeft men gedacht, dan moeten we maar een Bijbelvertaling geven waarin we dat verwerken. Nou goed. Ga ik niet verder op in, kom ik later wel op terug. Maar dat is ook de reden waarom ik die twee onderwerpen in één adem noem. Ultradispensationalisme en alverzoening. Het wil niet zeggen dat alle ultradispensationalisten leer van alverzoening aanhangen. Hoewel de volgelingen van Knoch wel. En anderzijds, universalisme komt voort eventueel weer uit ultradispensationalisme, dat is waar. Maar universalisme kent vele variëteiten. En die leer heeft soms een heel andere grond, een heel andere onderbouwing enzovoorts. Zie? Dus ik zal maar zeggen, de Joden geloven eigenlijk ook gewoon in universalisme. Geloven, dat komt allemaal wel goed. Ze weten niet waarom, maar het komt wel goed. En ze onderbouwen dat ook niet. En allerlei vreemde Oosterse godsdiensten leren dat ook, komt allemaal wel goed. En ik ken zelfs protestanten die dat leren. Zonder dat ze deze lering kennen, zeggen, nou, ik vertrouw wel op, dat komt allemaal wel goed. Dat heet allemaal universalisme. Of daar een leerstellige onderbouwing is, dat maakt dan verder weinig verschil. Om de eenvoudige reden, men wil zo graag dat het zo is. En hoe dat dan onderbouwd wordt, maakt niet uit. En sommigen zeggen gewoon, nou, het lijkt mij duidelijk, mijn geestelijk inzicht heeft mij dat geopenbaard, of de Heer heeft mij dat geopenbaard, enzovoort, dan houdt het ook op. Heb je ook geen onderbouwing meer nodig. Zo gaat het dikwijls. Maar goed, ik denk dat ik het dan maar even bij moet laten. Wat ik nog wel even wil noemen is dat Bullinger was de man die inderdaad leerde dat die aparte bedeling van handelingen. En hij ging ervan uit dat onze tegenwoordige bedeling van die gemeente als lichaam van Christus, in de zin van met Christus aan het hoofd, pas begon in handelingen 28 toen Paulus zei, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Niettemin heeft hij daarna opvolgers gehad of leerlingen gehad die dat toch wel erg ver vonden gaan. En daardoor krijg je het zogenaamde extreme ultradispensationalisme. Dat zal dus wel ultra zijn. Dat is Bullinger feitelijk. En Knoch trouwens ook. Maar je hebt ook het gematigd, of het zijn officiële termen, moderate ultradispensationalism. Gematigde wil zeggen dat de gemeente van Paulus begon eerder dan handelingen 28, bijvoorbeeld in handelingen 13... toen Paulus in Antiochië zei tot Joden, wij keren ons tot de heidenen. Dat is toch net zoiets als het zij bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Dus ze doen het wat eerder. Die lui houden ook meer brieven over. Eigenlijk alle Paulinische brieven houden ze over. Want Paulus begon pas brieven te schrijven na zijn eerste zendingsreis. En op zijn eerste zendingsreis in handelingen 13 kwam hij in Antiochië en zei, we keren ons tot de heidenen. Dus die hebben er vrede mee dat alle Paulinische brieven gaan over de gemeente. Dat is dan al een stuk beter natuurlijk. En dan heb je nog de vorm waarbij men het nog eerder plaatst. Men zegt de gemeentelijke bedeling, onze bedeling begint bij de bekering van Paulus. Want hij is dan de eerste die in zijn bekering aan die gemeente wordt toegevoegd immers. En staat dus aan het hoofd daarvan min of meer. Hoewel Christus het hoofd is, maar zo. Maar goed, er zijn dus variëteiten in en onderling is men het over deze dingen niet eens. Maar ik zeg het nog een keer, waar het over gaat in ultradispensationalisme is minstens één aparte bedeling in de periode van handelingen. Het heeft bovendien tot gevolg niet alleen dat men eigenlijk heel de Bijbel kwijtraakt op officieel drie brieven na. En daarvan zeg ik dan nu maar meteen, Maar ik herinner, ik heb het ook wel eens vaker in het publiek verteld. Ik vind het nog altijd een prachtige ervaring voor mij. Ik heb eens een keer ergens gesproken, dat is vele jaren geleden. Dat kan wel 15 jaar, misschien wel 20 jaar geleden, dat weet ik niet. In een kring waarvan ik dacht dat ultradispensationalisten waren. Dus ik wist toen ik uitgenodigd werd, er werd mij toen gezegd, maar, en je kan bij ons vrij uitspreken. En toen wist ik al, toen voelde ik meteen, oh, dat is die club. Dat is, want men doet er dikwijls geheimzinnig over. Over ultradispensationalisme als zodanig. Omdat dat is een moeilijke leer, die kun je niet aan iedereen vertellen. De mensen zijn zover nog niet. En gewone bedelingenleeraanhangers zijn zo intelligent niet als wij. En dus, maar bij ons kun je vrij uitspreken. Plus dat dezelfde gedachte ook steekt achter een vervolg hierop. Namelijk de leer van die alverzoening, universalisme. Daar doet men ook altijd geheimzinnig over. Er is maar één reden voor, je kan het uit de Bijbel niet aantonen. Maar zij denken, wij zijn zo intelligent dat wij het uit de Bijbel wel begrijpen. Maar je kan het niet overal zeggen. En dus werd tegen mij gezegd, je kan bij ons vrij uitspreken. Toen heb ik gesproken dus over Efeze, dat was goed. Want dat is een van de drie brieven. En echt waar, dat merk je. Ik wil beginnen met een schriftgedeelte uit Efeze. Dan zie je die mensen opveren. Zo van, zie je wel, hij doet het goed. En toen heb ik gesproken over Efeze 2 en 3 met name, waarin de apostel Paulus de gemeentelijke waarheid baseert op oud-testamentische uitspraken. En toen kregen ze ruzie. En ik voelde me toen Paulus in Rome, nou het was een Hippolytus hoefbroeder, maar vooruit. Maar ik voelde me Paulus in Rome onder elkaar oneens geworden, dus scheiden ze. Ik ben er ook nooit meer terug geweest, maar ze kregen ruzie onderling. Omdat naar hun inzicht het Oude Testament geen gemeentelijke waarheid kan bevatten, op geen manier. Maar als Paulus het uiteenzet in die gevangenisbrief, Efeze bij uitstek, baseert hij zich op het Oude Testament. En later heb ik gezien dat al wat hij daar naar voren brengt, ontleend is aan het Oude Testament. Ik heb er geloof ik een keer een hele circulaire mee gevuld, enige jaren terug, met maar één artikel dat ik toen geschreven heb, daarover, met opzet. Alles in Efeze is gebaseerd op het Oude Testament. En als dat zo is, betekent het dat die drie brievenbroeders er dan dus maar twee overhouden. Nee, ben ik serieus. En daardoor kregen ze ruzie, want nog even, dan ben je heel je Bijbel kwijt. En er zijn er, ja jullie lachen, maar er zijn er die inderdaad zo ver gaan. En die concluderen wat ik ook doe. Namelijk, in Efeze gaat het over het Oude Testament en de betekenis van oud-testamentische uitspraken. Ze schuiven dus ook Efeze, Filippenzen en Colossenzen aan de kant. En dan heb je dus niks meer. En zij leren dus, nou ja, Paulus kondigt in Handelingen 28 aan. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Maar Paulus ging dat daarna pas doen. Dus zijn brieven die hij in de gevangenis heeft, zijn ook niet over ons. Wat dan wel? Nou, helemaal niks. Dat is echt waar. En men praat dan over een gemeente die het lichaam van Christus is, die compleet losstaat van heel de heilsgeschiedenis, die niet gebaseerd is op oud-testamentische beloften of uitspraken of profetieën, die er niet in voorkomt, ook enzovoort, maar die uiteindelijk in heel de Bijbel dus niet voorkomt. En hoe men dan de termen overhoudt, nou ja, het zal duidelijk zijn dat zo'n leer zo ver getrokken, dus vanzelf als een nachtkaars weer uitgaat. Zo gaat het ook. En die mensen die het aanhangen, die vereenzamen natuurlijk, die worden ook langzamerhand een beetje geschift, zitten een beetje thuis in een bijbeltje te lezen en te klungelen. Maar er is niemand die het nog ooit horen wil, want het is natuurlijk een leer van niks. Het resultaat is dat je daarna alsnog je bijbel kwijt bent. Zie je? Maar wat ik nog zeggen wilde, hoeveel tijd heb ik nog?
Nog vijf minuten,
goed. We gaan straks bijbeltekst aanhalen. Hè? Maar nog even dit. De consequentie ervan is bovendien dat men de doop afwijst. Hè? Ja, maar goed, doe het even langzaam. Laat het even doordringen. Dan kan je het bijschrijven ook. Men wijst de doop af. Om maar één reden, in de gevangenisbrieven van Paulus komt men de doop niet tegen. En dus is het niet voor ons. Heb je die? Ik probeer tot u te laten doordringen dat het een dwaze lering is. Omdat het niet genoemd wordt, is het niet voor ons. Dus in strijd, conclusies in strijd met de eerste regels van de logica. Uit het afwezig zijn van argumenten kun je geen conclusie trekken. Conclusies kun je trekken op basis van wat vermeld wordt, niet op basis van wat niet vermeld wordt. Zie? Het afwezig zijn daarvan wil niet zeggen dat het niet voor ons is. Ook het tegenovergestelde trouwens niet. Maar je zou moeten zoeken in de Bijbel naar een schriftplaats waar dan staat dat de doop niet meer voor de gelovigen is, omdat we voldoende hebben met een andere bedeling, een andere tijd of wat het maar is. Zo'n tekst vinden ze wel, hoe? In 1 Korinthe is dat ergens, maar dat mag eigenlijk niet, want die brief mogen ze helemaal niet gebruiken. En daar ga je een stuk. Want daar staat Paulus, want ik heb niemand van jullie gedood. Oh ja, dat is waar, die heb ik gedood. Oh, en die heb ik geloof ik ook nog gedood. Waar is dat? 1 Korinthe 1? Ja. Maar dat is geen goed argument, want dan hebben ze meteen gezegd dat de eerste Korinthebrief dus toch voor ons is. Dus dat werkt niet. Maar niet alleen wijst men doop af, men wijst ook het avondmaal af. Om dezelfde reden. Het komt in de Paulinische brieven in zijn gevangenschap niet voor. Nou ja, zeg, het komt alleen voor in de eerste Korinthebrief. In de brieven namelijk. Het komt alleen voor in de eerste Korinthebrief, het avondmaal. Je kan net zo goed de conclusie trekken dat het avondmaal alleen bestemd was voor de Korintiërs. En niet voor de gelaten en niet voor de Thessalonicenzen. Want daar komt het avondmaal ook niet voor. Het is natuurlijk een argument van niks. Maar men heeft er nog een argument bij uiteraard. Want meestal zijn het redenering. En de redenering is simpel dat deze. De Heer zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond wordt in het Oude Testament aangekondigd, dus is het niet voor ons. Wat staat in Jeremia, ik noem maar wat, Jesaja, maar dat is niet Paulus. En dus is het geen gemeentelijke waarheid. Zie? En de conclusie is bovendien, waar dat nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, kennelijk van toepassing was op de gelovigen in de dagen van Handelingen, omdat er staat dat ze gedood werden en omdat er staat dat ze het avondmaal vierden, zwart op wit, reeds in Handelingen 2. Omdat dat zo is, is het dus bestemd naar hun idee voor een Joodse gemeente en dus niet voor de gemeente uit de heidenen. En dat betekent dat waar het nieuwe verbond bestemd is voor de Joodse gemeente, leven wij dus niet onder het nieuwe verbond. Men heeft er een prachtige theorie voor. Wij zijn immers eens en voor altijd met Christus verbonden. We zijn één plant met hem. Nee, dat mag ze niet zeggen, want het staat in Romeinen. Dus dan moet je moet op je woorden passen. In die kring wel. Dat ben ik serieus. Ik ken er talloze voorbeelden van, maar dat wil ik nou niet doen, want het is net of ik het dan belachelijk maak, maar dat is niet zo. Maar men zegt, wij zijn toch leden van zijn lichaam. Wij hebben toch geen verbond nodig om met hem verbonden te blijven? Wij zijn één levend geheel met hem. We hebben toch geen verbond nodig? Dan zeg ik, ja, waar staat dan dat wij een verbond nodig hebben? En bovendien, wat betekent verbond eigenlijk? Want daar ontbreekt het dan dus aan, hè? Aan een juiste... definitie is een zwaar woord, maar een juist begrip van wat zo'n term feitelijk betekent. Dat eeuwige verbond immers, dat nieuwe verbond is een eeuwig verbond en het is een eeuwig verbond, omdat wij eerst niet met hem verbonden waren en door wedergeboorte zijn wij wel met hem verbonden en wel voor altijd. Dat heet toch een verbinding? En er staat ervan dat het niet verbroken kan worden. Zie? Helemaal geen punt. Maar men zegt, ja, maar het nieuwe verbond is beloofd aan Israël, wat niet waar is. Ja, dat wil zeggen, het is beloofd aan Israël, maar niet exclusief. En dat is weer zo'n misverstand. Men zegt, het nieuwe verbond is gegeven aan Israël en Juda, want zo staat het er toch in Jeremia 31. En er staat niks bij over de heidenen. En dan zeg ik weer, nee, er staat niks bij over de heidenen. Maar er staat niet bij dat het alleen maar voor hen is. trouwens niet zo moeilijk aan te tonen dat het voor alle gelovigen is. Maar vooruit. Maar men zegt, kijk, het is voor Israël, dus is het niet voor de gemeente waarvan Paulus de grote leraar is, zal ik maar zeggen. En dus leven wij niet onder het nieuwe verbond. En dan zegt u, nou, dat vind ik toch theoretisch, vind ik niet belangrijk. Dan zeg ik, nee, maar dat betekent automatisch dus ook dat als Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond en wij zijn niet onder het nieuwe verbond, is Christus dus niet onze hoge priester. En middelaar. Is hij dus niet degene tot wie wij met vrijmoedigheid zouden naderen, enzovoorts. En betekent in de praktijk dat Christus dan niet het hoofd van de dienst aan God is. En dat betekent dus dat hij ons niet leidt en inspireert en onderwijst voor die dienst aan God, als u begrijpt wat ik bedoel. En dus dienen we God helemaal niet, dat is de consequentie, zeg ik dan in de praktijk. We hebben geen hoofd van dienst. En daarmee veegt men dus ook in ieder geval heel de Hebreeënbrief van tafel. Maar ook uitspraken als de Heer is mijn herder mag je daar niet gebruiken, want de Heer is de herder van Israël en dus niet van de gemeente. Het is bovendien ontleend het Oude Testament en er komt de gemeente niet voor. Dus de Heer is niet onze herder, hij is niet onze hoge priester. Maar dan wel ons hoofd. Maar u begrijpt toch meteen dat je dan bezig bent met alleen maar theorie die geen enkele praktische consequentie meer heeft. En die dus ook geen enkele uitwerking meer kan hebben op het hart van de gelovigen. Dat is waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat. Je had droge theorieën over die nergens op slaan. En bovendien, men houdt wel graag vast aan de leer van de opname van de gemeente, want we moeten toch een keer naar de hemel. Maar het zal ook duidelijk zijn dat je dus de opname van de gemeente niet meer kunt vinden in de Bijbel. Want waar vind je die? 1 Korinther 15, maar die is niet voor ons. 1 Thessalonicense, eventueel 2 Thessalonicense, maar die zijn ook niet voor ons. En als je dus toch vast wil houden aan een leer van de opname van de gemeente, die je dan toch eerst ontleend hebt aan 1 Thessalonicense minstens, of aan 1 Korinther 15, als je er toch aan vast wil houden, dan moet je je toevlucht zoeken tot, en dat doet men dus ook, tot zo'n tekst in Filippenzen 2, waar dan staat, waar dan gesproken wordt over de prijs der roeping Gods die van boven is, en dat is dan de opname van de gemeente. Maar u begrijpt toch ook dat dat dan, dat als je het niet wil, dan hoef je het daar niet in te lezen. Ik lees het er trouwens ook niet in, hoor, in Filippenzen 2. Het heeft er iets mee van doen, maar dat kan alleen als je weet wat het is. Maar als je alleen die drie brieven hebt, ja, dan weet je niet wat opname van de gemeente is. Het gevolg is ook dat men uiteindelijk dus ook heel de vreemde theorieën ontwikkelt over wat de opname van de gemeente eigenlijk is. En dus ook over wanneer die plaatsvindt. En zo werkt dat door, zo'n eenvoudige stelling van handelingen is een overgangsperiode. Zo'n stelling die leidt dus, als je niet oppast, leidt het dus tot theorieën waarbij wij uiteindelijk heel de Bijbel kwijtraken. Want daar komt het in de praktijk op neer. Je haalt van je Bijbel zelfs geen drie brieven over. Nou goed, het vervolg daarop is ook simpel, als je geen Bijbel overhoudt namelijk, of als de waarheid ontleend moet worden aan theorieën waaruit je dan zelf nog weer conclusies moet trekken, onder het motto het gaat immers om verborgenheid. Kortom, als je geen klare Bijbelse taal meer overhoudt, dan word je vanzelf apathisch, fatalistisch, in ieder geval inactief. Zo werkt het in de praktijk ook. En uiteindelijk dus gewoon onverschillig. En die begrippen zijn altijd de bakermat geweest voor universalisme. Voor een leer die zegt, nou ja, het komt allemaal vanzelf wel goed. Want echt, ik heb het zien gebeuren, je kunt het in de literatuur trouwens ook volgen, dat men uiteindelijk helemaal niet meer weet wat men ermee aan moet. Men heeft er zo verschrikkelijk geknoeid in allerlei woorden en daarna in bijbelteksten en daarna bijbelgedeeltes, dat men uiteindelijk zelf niet meer weet waar men aan toe is en compleet de weg kwijtraakt. Vind ik ook kenmerkend voor ultradispensationalisme enzovoorts. Dat men uiteindelijk zegt, nou ja, we weten het niet, maar God regelt het wel, komt wel goed.
Ja.
En
geval is, waar hij zegt van, allen hebben mij verlaten, ja. Er is niet één meer.
Ja.
Zo van, nou, het is mij geopenbaard, maar niemand wil het weten.
Ja, nee, het zijn mensen die geoefend zijn in het gebruiken van bijbelteksten ter onderbouwing van hun eigen gelijk. Dat is het eigenlijk. En dan weet ik wel, daar kan je uiteindelijk iedereen van beschuldigen die zijn bijbel gebruikt. Maar het is niet altijd even eerlijk. Zie? Maar ik zeg het absoluut, dat is wat ze in de praktijk doen. En inderdaad, als ze alleen komen te staan met een klein groepje overblijven, zeggen ze, nou ja, dat is net als Paulus, ze hebben hem alle verlaten, ze zijn maar enkelingen enzovoort. Maar ik wijs aan de andere kant maar op, dat ik ben niet helemaal goed op de hoogte en het kan me ook eigenlijk niks schelen. Maar je hebt op zijn minst in Rotterdam een hele grote gemeente van ultradispensationalisten en alverzoeners, als één geheel, al sinds jaar en dag. Je hebt er ook een in Nieuwegein, een grote. Ik meen ook in Apeldoorn. En ik noem een paar grote nu. Hè? Leiden ook een. Ik ken sommige van die lui ook bij name. Omdat ik ben ze ooit wel eens tegengekomen. Velen hebben gedacht in mij een medestander te vinden. Ik ben er zelf trouwens in de loop der jaren, vanaf het begin eigenlijk dat ik bijbelstudie gaf, ben ik ervan beschuldigd dat ik in die categorie thuis hoorde. Ultradispensationalist was en in ieder geval alverzoening. Dat wordt die roddel, die stopt je nooit, dus het gaat tot in het oneindige door. Al denk ik soms dat ik de enige ben in Nederland die zich er tegen verzet in publiek. Maar ik word ervan beschuldigd dat ik dat zelf leer. En zelfs dat is lang vol te houden, omdat heel wat alverzoeners in de praktijk zich er tegen verzetten als ze ervan beschuldigd worden. Zo van, jullie leren alverzoening. Zo, nee. Want dan, en de bedoeling is, wij leren het niet, maar wij geloven het wel. Wij zeggen het niet, wij reiken het aan, wij suggereren het, maar we leren het niet. En dat, daarvan word ik dan ook sinds tijden beschuldigd. Maar goed, ik kan er op zich niet mee zitten. Ik zal u nog een ander ding noemen. Als je ooit iets over ultradispensationalisme tegenkomt, dan wordt meestal ook er meteen bij verteld dat ultradispensationalisten niet geloven dat de gemeente de bruid is van Christus. En dat geloof ik inderdaad ook niet. Dat de gemeente die bruid is in de Bijbelse terminologie. En aan de hand daarvan gaan sommigen meteen zover zeggen, hij gelooft niet dat de gemeente de bruid is, dus is hij ultradispensationalist. Maar omdat het zo'n lastig woord is, zegt men meteen, dus is hij alverzoener. Want het bekt beter. Nee, zo werkt zoiets. Nou goed. In ieder geval, wat ik veel malen gezien heb, maar dat ga ik nou niet meer uitleggen, heb ik geen tijd meer voor trouwens ook. En gelukkig maar, want ik kan het ook beter niet doen, maar wat ik vele malen gezien heb, is dat waar men begint met die leer van de bedelingen, maar waar dat niet goed wordt onderwezen, waar men daar te gemakkelijk overheen gaat en meteen de Bijbel in stukjes knipt, daar wordt men dan ook meteen van beschuldigd enzovoort. Daar is dikwijls zo dat als de leraar, excuseer me, maar als de leraar op een of andere wijze wegvalt, dan is er niemand meer die dat corrigeert en bij elkaar houdt, dus zus en zo zit er, en die dat kan onderwijzen vanuit de Bijbel. Als die leraar wegvalt, dan gebeurt heel dikwijls, en ik ben geneigd te zeggen, het gebeurt eigenlijk altijd, want waar ik weet van het gebeurt het zo, daar is het zoals de leraar wegvalt, dan de dispensationalisten worden automatisch ultradispensationalisten. Ze denken zelf verder, er is niemand die het corrigeert, en je krijgt vanzelf overgangsperiode een bedeling. Zie? En meteen gaat het zo verder. Ik heb dat vele malen zien gebeuren tot mijn leedwezen, moet ik zeggen. En daarom hecht ik eraan om die dingen beter te formuleren en te waarschuwen en te zeggen, denk erom, zo is het niet. Overgangsperiode tot je dienst, maar een periode is nog niet een bedeling. Dat hangt van heel wat andere factoren af. En of iets een bedeling is in Bijbelse zin van het woord, is niet afhankelijk van of de mensen die in die tijd leefden, of die op de hoogte waren van het werk Gods, of die het wisten. Het gaat er alleen om wat God doet in een bepaalde periode met betrekking tot verschillende categorieën van mensen eventueel. Maar daarover hebben wij het weer na een pauze.